Daarna volgt de schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Marcus en daarvan hoofdstuk 10 en we lezen de versen 17 tot en met 31. Dus Marcus 10, de versen 17 tot en met 31.
En als hij uitging op de weg, liep een tot hem en voor hem op de knieën vallende, vraagde hem, goede meester, wat zal ik doen, opdat ik het eeuwige leven beërve? Jezus zeide tot hem, wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Gij weet de geboden, gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niemand tekort doen, eer uw vader en moeder. Doch hij antwoordende zeide tot hem, meester, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen en gij zult een schat hebben in de hemel en kom herwaarts, neem het kruis op en volg mij. Maar hij treurig geworden zijnde over dat woord ging bedroefd weg, want hij had vele goederen. En Jezus rondom ziende zeide tot zijn discipelen, hoe zwaarlijk zullen degenen die goed hebben in het koninkrijk Gods inkomen? En de discipelen werden verbaasd over deze zijn woorden. Maar Jezus wederom antwoordende zeide tot hen, kinderen, hoe zwaar is het dat degenen die op het goed een betrouwen zetten in het koninkrijk Gods ingaan? Het is lichter dat een kameel gaat door het oog van een naald dan dat een rijke in het koninkrijk Gods ingaat. En ze werden nog meer verslagen, zeggende tot elkander, wie kan dan zalig worden? Doch Jezus zijn aanziende zeide, bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want alle dingen zijn mogelijk bij God. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordde zeide, voorwaar zeg ik u lieden, er is niemand die verlaten heeft, huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt ondervoud nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met de vervolgingen en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar velen, vele eersten zullen de laatste zijn. En velen die de laatste zijn, de eersten.
Zoals u begrepen hebt, gemeente, is het vandaag een themazondag. En het thema is dit jaar prioriteit. En in het kader daarvan luisteren we vanmorgen naar dit gedeelte dat zojuist is voorgelezen. En de kerntekst voor de bediening van het woord van vanmorgen is vers 21. Marcus 10, vers 21, waar we lezen, en Jezus keek hem aan en had hem lief, en zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel, en kom dan, neem het kruis op, en volg mij. De Heer Jezus, gemeente, ontmoet vele mensen tijdens zijn leven, tijdens zijn omwandeling hier op aarde. Hij komt vele mensen tegen, mensen die naar hem toekomen. En Marcus beschrijft ons vanmorgen ook zo'n ontmoeting van de Heer Jezus met iemand. Het is wel heel opvallend dat juist in het evangelie van Marcus zo uitvoerig deze ontmoeting beschreven wordt. Als je het Marcus-evangelie een beetje kent, dan zeg je, Marcus die schrijft alles maar heel kort en bondig op. Hij zegt geen woord te veel. En als je dan kijkt naar de andere evangelisten, die ook over de ontmoeting van de Heer Jezus met de rijke jongeling schrijven, dan zie je dat het juist Marcus is die daar de meeste aandacht aan geeft en ook aan het nagesprek dat de Heer Jezus met zijn discipelen heeft, naar aanleiding van wat hier gebeurt. Dus in het evangelie van Marcus wordt heel nadrukkelijk onze aandacht gevraagd voor deze ontmoeting met de rijke jonge man. En Marcus wil daarmee zijn lezers meegeven wat hier aan de orde komt in deze ontmoeting tussen Jezus en de rijke jongeling. Dat is ook voor ons als lezers van groot belang. En dat blijkt ook wel uit het woord dat de Heere Jezus tegen deze man zegt. Eén ding ontbreekt u. We zullen vanmorgen nagaan wat de Heere Jezus met dat woord bedoelt. Bedoelt Jezus van, je hebt heel veel en er is nog iets wat erbij moet komen en dan is het klaar? Of bedoelt Jezus, één ding ontbreekt je? En als je dat niet hebt, dan mis je alles. En daar willen we samen naar gaan luisteren. Eén ding ontbreekt u, het vele dat de rijke jongeling heeft. En het tweede is het ene dat de rijke jongeling mist. Dus één ding ontbreekt u, het vele dat de rijke jongeling heeft. En het ene dat de rijke jongeling mist. Deze ontmoeting tussen Jezus en de rijke jongeling staat uiteindelijk ook in het kader van het koninkrijk van God. In het volgen van Jezus, daar gaat het uiteindelijk om. Wat is er nou nodig om de Heere Jezus te volgen? Wat kan belemmerend werken om de Heere Jezus te volgen? Dat is wat Marcus ons vanmorgen wil voorhouden naar aanleiding van deze geschiedenis. Marcus vertelt ons van een jonge man die tot Jezus komt. We weten uit de andere evangeliën dat het inderdaad om een jonge man gaat. En uit de andere evangeliën weten we ook dat het iemand is met een leidinggevende positie in de synagoge. Hij wordt een overste van de synagoge genoemd. Met andere woorden, het is iemand die bekend staat als een leidinggevende in godsdienstig opzicht. En hij komt tot Jezus met een belangrijke vraag. Wat zal ik doen om het eeuwige leven te beërven, te ontvangen? Laten we maar heel eerlijk zijn. Stellen alle jongeren deze vraag in hun leven? Wat moet ik doen om behouden te worden? Als we jong zijn, dan zijn misschien andere vragen veel aantrekkelijker om ons ermee bezig te houden. Vragen naar je opleiding, naar je baan, naar je toekomst. Je zoekt een huis, noem allemaal maar op. Dat zijn allemaal dingen waar je misschien wel veel meer mee bezig bent dan met die vraag, wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? We zijn misschien veel meer bezig met het leven hier en nu, met het leven hier op aarde, om dat allemaal op orde te krijgen en om dat allemaal op de rails te krijgen. Deze jonge man stelt een vraag over het eeuwige leven. Dus hij gaat ervan uit dat er na de dood ook nog een eeuwigheid is. Je leeft niet alleen hier, de jaren dat je op aarde bent. Het is ook niet zo, zoals vandaag de dag in onze samenleving vaak gezegd en gedacht wordt, dat het met de dood uit is. De dood markeert de grens tussen tijd en eeuwigheid. Ja. Misschien kun je dan nog vanmorgen zeggen, ja, in die tijd van de Heere Jezus gingen de jongeren er misschien nog veel meer van uit dat er een eeuwigheid is, dat er eeuwig leven is. Maar vanmorgen, gemeente, zien we hier in onze tekst een jongere die tot Jezus komt met een vraag over het eeuwige leven. Dus dat is goed om daar ook over na te denken. Om daarmee bezig te zijn, ook als je jong bent, om dat niet vooruit te schuiven en te denken, nou ja, dat komt later wel een keer. Als ik wat ouder ben, als ik wat gesetteld ben hier op aarde, dan zal ik eens gaan nadenken, hè, als ik wat over de helft ben, menselijk gesproken van mijn leven hier op aarde, ja, dan komt het einde van het leven in zicht en dan ga ik wel eens een keer nadenken over de eeuwigheid en over God. Nee, deze jonge man is daarin toch een voorbeeld, zou je zeggen. Hij is al jong bezig met de dingen van de eeuwigheid. Salomo die heeft ook al zoiets een keer gezegd. Denk aan je schepper in de dagen van je jeugd, voordat de kwade dagen komen. Laten we dat eerst maar onderstrepen vanmorgen. Deze vraag is best een belangrijke vraag. Want we zijn hier maar tijdelijk op aarde. De mens gaat naar zijn eeuwige bestemming, naar zijn eeuwig huis. Dat geldt van u, van jou en van mij. We zijn hier maar een aantal jaren op aarde en dan is het voorbij. En wat er dan ook nog bij komt bij deze jonge man, hij gaat er niet van uit dat je automatisch behouden wordt en zalig wordt. En dat ook niet iedereen van het Joodse volk zomaar zalig is. Dat Joodse volk is toch het verbondsvolk. Hij zegt heel nadrukkelijk, wat moet ik doen om de zaligheid te beërven, om het eeuwige leven te ontvangen. Hij gaat er dus wel van uit dat er wat moet gebeuren in je leven, dat het niet zo kan blijven zoals het is. Er moet wat gedaan worden om het eeuwige leven te ontvangen. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat als je zo even op je in laat werken wie deze jonge man is, maar dan wordt hij toch wel wat sympathiek, hè? Zo'n jongere die met de vragen van de eeuwigheid bezig is, die er niet van uitgaat dat iedereen zomaar zalig wordt, want die mensen heb je natuurlijk ook, die denken, ja, wij worden toch behouden, wij zijn het verbondsvolk van God, het komt met ons wel in orde, ik ben gedoopt, ik ga naar de kerk, ik kan er een kruisje achter zetten, het is een paspoort voor de eeuwigheid, voor de hemel. Maar zo denkt deze jonge man niet. Terwijl hij toch ook het teken van het verbond aan zijn lichaam heeft. Hij is besneden. Maar hij zit wel met een vraag. En je proeft daarin ook een beetje de onrust van, ja, wat moet ik nou doen om de zaligheid, om het eeuwige leven te ontvangen? Ik moet het wel zeker weten dat ik aan de goede kant zit. Het gaat niet vanzelf. Je wordt niet automatisch behouden. Wij zouden zeggen, het is een hele serieuze jongen. Je zou willen dat je er zoveel in de gemeente had. Zulke jongeren als deze jonge man, die serieus bezig is, die niet leeft van de gedachte, nou leven de lol en het leven is één groot feest en we gaan uit en we zien wel waar het schip straks strandt in ons leven. Nee, het is een jonge man die ervan overtuigd is, ik ben onderweg naar de eeuwigheid. En wat moet ik nou doen om het eeuwige leven te ontvangen? Het is ook de vraag, zo zou je het ook kunnen zeggen, hoe voldoe ik nu aan wat God vraagt? Kan ik straks God ontmoeten? En hij komt ook nog met die vraag bij Jezus. Ja, bij Jezus. Is dat vanzelfsprekend dat zo'n iemand die overste is van de synagoge, die daar een leidinggevende positie heeft, dat die naar Jezus gaat? Nou, Nicodemus, hè, die ook uit die kring kwam, die ging in de nacht naar Jezus toe, omdat hij overdag niet gezien wilde worden. En dat deze jongere zich door niemand laat weerhouden, ook niet door anderen van de synagoge of van de fariseeën en de schriftgeleerden, dat hij naar Jezus gaat en dat hij voor Jezus door de knieën gaat en dat hij valt op zijn knieën en zegt, goede meester, wat doende, zal ik het eeuwige leven ontvangen? Nou, dat is een teken van respect. Dat is een teken van eerbied. Hij gaat voor Jezus door de knieën. En hij komt bij Jezus met deze vraag. En dan kan ik toch vanmorgen toch zeker ook zeggen, en dat begrijpen jullie wel, dat je bij de Heere Jezus, bij de Heere Jezus op het goede adres bent met deze vragen. Vragen over geloof en bekering, als je die hebt. Vragen over het eeuwige leven. Je bent bij de Heere Jezus aan het goede adres, als je die vragen aan hem voorlegt, als je tot hem bidt of hij door zijn woordje wil leiden om ook antwoord te geven op die vragen die er in je hart leven. Een sympathieke jongen, toch? En wat zegt Jezus dan? Is dat niet een beetje bot afwijzend? Wat noemt u mij goed? Niemand is goed dan één. God. Ja, dat klinkt wel een beetje vreemd in onze oren. Maar de Heere Jezus die wil hem ervan doordringen wat hij zegt. God alleen is goed. En als hij dan tegen Jezus goede meester zegt, beseft hij dan ook dat die meester die voor hem staat ook zelf God is? Erkent hij Jezus ook als God? Ja. En dan het antwoord op die vraag van die jonge man. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te ontvangen? Nou, zegt Jezus, u kent de geboden, je weet de geboden. En dan noemt de Heer Jezus een aantal geboden op. Hè? Je zult geen overspel doen, je zult niet stelen, je zult niet liegen. Eer uw vader en uw moeder. Ik weet niet wat je van dit antwoord vindt, maar ik vind het eigenlijk best een vreemd antwoord. Want ik lees in de Bijbel dat als je behouden wil worden, dat je moet geloven in de Heere Jezus Christus. Denk aan die stokbewaarder, hè? Die vraagt aan Paulus, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig word? Dat lijkt een beetje dezelfde vraag te zijn. En wat zegt Paulus dan? Dan zegt Paulus niet, ik zal je een aantal geboden geven die je moet onderhouden en dat je zo de zaligheid kunt beërven. Nee, dan zegt Paulus, geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden, u en uw huis. Eeuwig leven, dat krijg je toch van Jezus? Dat ligt toch in hem? Hij is immers toch de opstanding en het leven. En hij geeft het leven tot in eeuwigheid. En nu lijkt het alsof de Heere Jezus tegen deze man zegt, nou ja, als jij maar probeert de geboden te onderhouden, als je dat nou doet, hè, je weet, dat vraagt God van ons, dan word je behouden. Zet de Heere Jezus deze jonge man niet wat op het verkeerde been? De Bijbel is toch eerlijk en duidelijk. Uit de werken van de wet zal niemand behouden worden en zal geen mens gerechtvaardigd worden voor God. Moet de Heere Jezus deze man niet vertellen van zonde en genade? Dat je alleen door genade behouden kunt worden? Nou, laten we eerst maar eens even kijken naar de reactie van deze jonge man. Hij zegt tegen de Heere Jezus, ik heb al die geboden gehouden van mijn jeugd af aan. En hij meent wat hij zegt. Want de Heere Jezus zegt niet tegen hem, beste jongen, daar klopt helemaal niks van wat je nou zegt. Marcus heeft zelfs opgeschreven en het staat aan het begin van onze tekst. Toen Jezus hem aanzag, kreeg Jezus hem lief. Jezus had hem lief. Jezus beminde hem. Daar ligt ook de sleutel, gemeente. Waarom Jezus deze weg bewandelt met deze jonge man en Jezus eerst tegen hem zegt, je weet de geboden. De Heere Jezus die doorziet wat er in zijn hart leeft. En waarom doet Jezus dat? Waarom wijst Jezus deze jonge man eerst de weg van de geboden? Nou, uit het antwoord van deze jonge man blijkt wel heel duidelijk dat deze man de geboden van God nog nooit echt heeft begrepen en echt geestelijk heeft verstaan. Hij heeft de geboden opgevat zoals de fariseeën dat hem geleerd hebben, zoals hij dat geleerd heeft toen hij als jongen in de synagoge kwam en toen hij het onderwijs kreeg van de schriftgeleerden. Hij heeft de geboden zo opgevat dat als je zegt van je mag geen overspel doen, nou dan kijk je alleen naar je leven naar de buitenkant en dan zeg je nou ja, ik heb nog nooit geen overspel gedaan, ik ben nog nooit vreemd gegaan. En bij het gebod, je zult niet doden. Ja, maar ik heb nog nooit iemand om het leven gebracht. Dus ik kan ook weer een kruisje zetten achter dat gebod. Dat heb ik ook gehouden. En ik kan ook eerlijk zeggen dat ik nooit wat gestolen heb van iemand. Zo heeft hij in navolging van de schriftgeleerden en de fariseeën de wet van God opgevat. En dat komt er nou uit, gemeente. Het is een oppervlakkig omgaan met de wet. Hij beseft uiteindelijk niet wat er in zijn eigen hart aan zonde en ongerechtigheid gerechtigheid leeft. Zijn zondige motieven, zijn zondige gedachten. Daar heeft hij helemaal geen oog voor. Deze jonge man, die kent zichzelf nog niet. En dat moet boven water komen. Paulus die schrijft later ook van zichzelf voor zijn bekering. Hij zegt, ik leefde naar de wet van God onberispelijk. En dan kun je natuurlijk denken, ja, hoe kun je dat nou zeggen, Paulus? Dat je onberispelijk naar de wet leeft. Nou ja, Paulus die ging ook zo de geboden bij langs, zoals hij dat geleerd had. En hij zag niet wat er in zijn eigen hart leefde. Wat zijn motieven, zijn zondige motieven waren. Hij kende zichzelf ook niet. Hij had heel veel. Hij had een heel lijstje waarop hij zich kon beroemen. En het lijkt ook dat deze rijke jonge man dat ook heeft. Dat hij zegt, ja, ik heb al die geboden van mijn jeugd af aan gedaan. Maar de Heere Jezus die wil hem ermee confronteren dat dat vele wat hij heeft, dat dat niet voldoende is voor God. Want je moet naar de wet van God geestelijk leren luisteren. En de geboden die wij vanmorgen gehoord hebben, gemeente, dat is de wet van God die door de Heilige Geest niet alleen ons gegeven wordt om naar de buitenkant van ons leven te kijken, want dan kunnen we misschien nog wel aardig zeggen, een aantal van de geboden die houden we nog wel aardig. Maar de Heilige Geest, gemeente, die legt ons hart naast de wet van God. En de Heere Jezus die heeft dat in de bergrede zo heel nadrukkelijk gezegd als het gaat om overspel. Je staat ook schuldig aan dat zevende gebod. Als je een vrouw aanziet om haar te begeren, een andere vrouw dan je eigen vrouw. Als je die aanziet om haar te begeren en te bezitten als je eigen vrouw, dan heb je al zonde in je gedachten, in je hart gedaan, dan ben je schuldig aan dat gebod. Als de Heilige Geest je overtuigt, dan is het niet alleen maar zo, ja, je mag niemand doden, nou, dat valt wel mee met mij. Maar als ik in mijn hart de gedachte heb, ik zou iemand wel wat willen doen. Of ik denk misschien, ik zeg het natuurlijk niet, maar ik denk het, val dood. Dan heb ik in mijn hart al zonde gedaan tegen dat gebod. En zo laat de Heere Jezus zien dat de wet van God geestelijk verstaan moet worden. Gods geboden leggen ons zondige hart bloot. En dat is wat de Heere Jezus wil doen. Ook nu hij deze omweg, zo lijkt het, bewandelt om met deze jonge man tot de kern te komen. Want deze jonge man die denkt, ik heb al heel veel gedaan. Het is net als met een puzzel. Al heel veel stukjes van die puzzel heeft hij gelegd. En heel die puzzel is bijna klaar. En hij denkt, ik moet eigenlijk nog iets hebben om zeker te weten dat ik aan de goede kant zit. Wat moet ik nog doen? Er moeten nog een paar stukjes van die puzzel gelegd worden. En dan is het goed. Kijk, en dat is de reden waarom de Heere Jezus zo te werk gaat met deze jonge man. Hij beseft niet in welke nood hij verkeert. Hij beseft niet dat hij, net als de apostel Paulus, hè, die besefte dat ook voor zijn bekering niet, dat hij in grote nood verkeert, omdat hij niet weet en beseft wat het betekent om uit genade behouden te worden. En daarom past de Heere Jezus deze methode toe. En daarom doet Paulus dat zelf anders bij die stokbewaarder, die man die in grote nood verkeert, die niets meer heeft. De grond onder zijn leven zakt weg daar in de gevangenis. En dan zegt de Heere Jezus, dan zegt hij, geloof in de Heere Jezus en u zult zalig worden. Maar deze man moet eerst leren wat het betekent om zalig te worden. Hij zegt, ik heb heel veel. En kijk nou eens vanmorgen naar je eigen leven en naar uw eigen leven. Ja, deze jonge man is best sympathiek natuurlijk. Hij is serieus, hij is godsdienstig. Hoe zitten wij vanmorgen in de kerk? Waar verwachten wij ons behoud van? Denken wij misschien toch ook, ja, je zegt het niet allemaal hardop, maar je denkt het wel bij jezelf. Ik kan toch een hele optelsom maken van dingen die ik doe. Ik ben niet als iemand die nergens mee bezig is of die de Bijbel dichtlaat. Nee, ik ben bezig in mijn leven met de dingen van God en van het Koninkrijk van God en met de wet van God. Ik van mijn jeugd af aan ben ik er al mee bezig. Ik ben naar de zondagsschool gegaan, ga naar de catechisatie, ik ga naar de vereniging en ik doe mee aan allerlei activiteiten van de kerk. Maar de Heere Jezus die zegt vanmorgen, als dat de grond voor je behoud is, als dat rust geeft en denkt, ik kom er wel, dan zet hij er vanmorgen een streep door. Behouden worden, zalig worden, dat is niet maar een aantal geboden houden. Dat is niet een soort cijferlijst die je kunt bijhouden en kunt zeggen, nou ja, nou zit ik ruim voldoende aan de goede kant. Zalig worden is dat je gaat zien wie de Heere Jezus is. Dat je gaat ontdekken wie Hij is en dat je hart aan Hem verbonden wordt. Want dat wordt wel duidelijk. Deze jonge man die kan dan wel zeggen, ik heb de geboden van God gehouden. Ik heb, en dan is het opvallend dat de Heere Jezus de geboden van de tweede tafel van de wet noemt. Maar dat doet hij natuurlijk ook met een speciale reden. Hij zegt, ik heb al die geboden van de tweede tafel van de wet gehouden. En dan zegt Jezus, nou laat dat dan maar eens zien. Of je je naaste lief hebt als jezelf. Verkoop alles wat je hebt. En geef het de armen. Dus de Heere Jezus, die laat hem zien dat wat hij zegt, ja, dat oppervlakkig gezien misschien wel waar is. Dat hij al die geboden gehouden heeft. Maar dat als het gaat om wat God vraagt, dat hij helemaal op het verkeerde spoor nog zit. Hij blijkt met zijn hart vast te zitten aan zijn geld, zijn bezittingen. En om dat aan de armen te geven, om dat te verkopen en aan de armen te geven. Jezus zegt, laat het maar eens zien. Dat je al die geboden houdt. Want hier kom ik nou tot de kern. Heb uw naaste lief als uzelf. En dat hangt natuurlijk ook samen met de eerste tafel van de wet. Want Jezus die zegt tegen hem, als je dan alles verkocht hebt en het aan de armen gegeven hebt, kom dan, neem je kruis op en volg mij. Met andere woorden, het gaat om het volgen van Jezus. Het gaat om het dienen van God. God liefhebben boven alles. Dus de Heer Jezus zegt, laat het maar zien. En dan zie je gelijk, gemeente, dat één ding, wat de Heer Jezus hier bedoelt, één ding ontbreekt u. Dat de Heer Jezus niet zegt, nou je bent er bijna. En nog één stukje van de puzzel en dan is het klaar in jouw leven. Nee, zegt Jezus, één ding ontbreekt u. Met al het vele wat je hebt, het belangrijkste ontbreekt. En dan kun je veel hebben, maar al dat vele, dat is waardeloos als je dat ene niet hebt. Dat ene, dat is belangrijk. En dat ene dat is, ja, verkoop alles wat je hebt, geef het de armen. Jezus kent het hart van deze jonge man, want nu komt aan het licht dat hij jarenlang wel de geboden van God gehouden heeft, maar dat heel oppervlakkig geweest is, want hij zit met zijn hart vast aan een afgod. En die afgod, dat is zijn geld en dat is zijn goed, en dat is belangrijker dan God. Dat is belangrijker dan het volgen van Jezus. En deze afgod belemmert hem om de Heere Jezus te volgen. Ja, gemeente, om het eeuwige leven te ontvangen, dan moet ook de afgod in ons leven eraan. In zijn geval was dat zijn bezit. Want het was een rijke jongen. Zo staat hij ook bekend, hè, de rijke jongeling. Hij heeft veel bezittingen. Maar is hij intussen ook niet vergeten. Zeker in het volk van Israël was dat het onderwijs van de Heere. Dat dat stuk land en die bezittingen die je had, dat dat een erfdeel van de Heere was. Dat je dat van de Heere ontvangen had. Zo had de Heere toch het land verdeeld onder de verschillende stammen. Om te laten zien, alles is het eigendom van de Heere. En we hebben het in bruikleen van hem. Wij mogen het van hem ontvangen. Maar het is en blijft van hem. Maar deze jonge man is er zo in zijn hart aan gehecht. Nee, dat zag je aan de buitenkant niet. Maar nu Jezus hem voor de keus stelt. Verkoop alles wat je hebt en volg mij. Ja, nou is het een of het ander. Want je kunt geen twee heren dienen, zegt de Heer Jezus op een andere plek. Je kunt niet God en de mammon dienen, God en het geld. En dat is bij deze jongen een belemmering. Wat is het in jouw leven? Nou, ik schat zo in dat geld misschien niet de belemmering is om de Heer Jezus te volgen. Omdat je zegt, ja, zo rijk als die jongeling ben ik waarschijnlijk niet. Je staat nog aan het begin van het leven. En je zegt, ik heb mijn bijbaantje en ik kan net alles een beetje betalen en ik kan net alles een beetje verzorgen wat ik nodig heb. Maar het is vanmorgen niet alleen maar gemeente de bedoeling dat we kijken naar deze rijke jongelingen en zeggen, nou ja, als het geld en het bezit niet onze afgod is, dan zijn we klaar, dan kunnen wij naar huis, want wij zitten niet vast aan het geld. Je kunt ook op een andere manier vastzitten aan het aardse, aan het materiële. Dat je daarvoor leeft, ook als je jong bent, dat je denkt, daar ben ik op gericht, op een baan en op een carrière en op veel geld verdienen en leven in een luxe, dat je kunt doen wat je wilt. Je hebt het allemaal niet, maar je bent er wel op gericht en je bent er wel mee bezig. En het is wel je verlangen en je droomt er misschien wel eens van, wat je straks misschien later allemaal niet heeft. Je hart is er wel op gericht. Op wat je nog niet hebt, maar wat je hoopt te krijgen. En daar leef je voor en daar ben je mee bezig. En daarvoor moet alles opzij. En dat heeft prioriteit in je leven. Dan is het ook een afgod aan het worden. Hoeveel tijd besteed je aan de Heer Jezus? Aan het zoeken van hem. Aan het luisteren naar zijn stem. Om hem te volgen in je dagelijks leven. Om hem te kennen. Zet dat eens naast elkaar. De tijd dat je in je Bijbeltje leest en je schermtijd. En trek dan van je schermtijd dan nog even misschien die tijd af dat je op je mobieltje de Bijbel leest. Maar als je dat doet, zet dat eens tegen elkaar. Weeg dat eens tegen elkaar af. Wat heeft in jouw leven prioriteit en voorrang? Gaat al je tijd misschien op aan contacten via social media en je houdt geen tijd en geen energie meer over om de Heere te zoeken in het gebed? En dan kun je wel zeggen aan de buitenkant, ja, ik ga naar de kerk toe en ik ga naar de catechisatie, ik ga naar de vereniging en ik hoop ook wel belijdenis te gaan doen. En ik hoop zo in mijn leven natuurlijk wel dat kerkelijke paadje te bewandelen. Maar de Heere Jezus die zegt vanmorgen, dat is niet het allerbelangrijkste. Het gaat vanmorgen om je hart, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Het hart van deze jonge man, dat was helemaal verknocht aan zijn geld en aan zijn goed. We moeten kiezen, ouderen en jongeren. Het is de aardse schat of het is het hemelse schat. Mozes moest ook kiezen. Toen was Mozes ook nog jong. Hij was daar aan het hof van Farao. Nou, en Er lag een heel gespreid bedje voor hem. Als hij aan dat hof van Farao zou blijven, daar zou hij een luxe leven als een prins hebben. Als een vorst zou je kunnen zeggen. Daar zou hij kunnen genieten van alles wat er aan het hof van Farao ook te beleven was. En je kunt ervan uitgaan dat er in die tijd heel wat te beleven was. En dat het daar ook ging, van feest tot feest. En dat het allemaal niet mooi, allemaal nog steeds mooier en leuker en prachtiger werd. Dat was de ene kant. En de andere kant van Mozes was dat hij terugging naar het volk van God daar in het land Gozen. Dat was een slavenvolk. Dat werd uitgebuit. Dat verdrukt werd. Dat veracht werd. En wat doet Mozes? Mozes die kiest. Die kiest niet voor dat luxe leventje aan het hof van Farao, maar die kiest voor een leven met het volk van God. De Bijbel die zegt, hij heeft liever de verdrukking van de Heere Jezus, dan dat hij in de schatten van Egypte zijn rijkdom vond. Aardse rijkdom. Mozes ontdekte, dat is het niet. Leven in de zonde, dat lijkt leuk. Je kunt voor een tijdje genieten van de zonde. Maar uiteindelijk levert dat niets op. Het is veel beter om met het volk van God kwalijk behandeld te worden en verdrukt te worden, dan voor een tijd van de zonde te kunnen genieten. En zo ging Mozes terug naar het volk van God. Of ik denk aan die andere man, die waarvan het evangelie ons ook vertelt, die door de Heer Jezus geroepen werd om de Heer Jezus te volgen. En toen zei hij tegen de Heer Jezus, ja, maar wacht even, ik wil eerst afscheid nemen van mijn huisgenoot. Ik wil even nog naar huis toe. Maar dan zegt de Heer Jezus, wie de hand aan de ploeg slaat, moet niet achterom zien, want dan kom je niet verder. Mocht hij dan niet even afscheid nemen van zijn ouders en van zijn familie? Ja, maar het gevaar was dat hij weer meegetrokken werd in zijn familieverband en dat hij belemmerd werd in het volgen van Jezus. De Heer Jezus zegt ergens, wie vader of moeder, broer of zus, lief heeft boven mij, is mijns niet waard. Dat betekent natuurlijk niet dat je niet van je ouders mag houden en van je familie. Dat vraagt de Heere ook. Maar wie staat er bovenaan? Wie staat er bovenaan in je leven? Is het je kalletje of de Heere? Wie is belangrijker in jouw leven? Dat is waar het om gaat. De Heere Jezus volgen, dat betekent dat je ook dingen soms moet loslaten. Dat je gaat vragen, Heere, wat wilt u met mijn leven? Ben je daar wel eens mee bezig? Of ben je altijd maar bezig om zelf je leven in te vullen en te plannen en te denken, zo wil ik het en zo wil ik het. En dan vraagt je achteraf misschien nog aan de Heere, Heere, wilt u het zegenen dat het ook allemaal zo gaat? Maar is het ook onze vraag, Heere, waar wilt u nou dat ik u dien? Waar wilt u nou dat ik u volg? Heeft de Heere voorrang in je leven? Op alle terreinen. In de omgang met je geld en met je goed. Hoe besteed je dat nu? Doe je dat ook in dienst van de Heere? Of zeg je nou ja, dat geld dat ik verdien, dat heb ik zelf verdiend. En dan maak ik zelf uit hoe ik dat besteed en waarvoor ik dat besteed. De Heere zegt, alles is van hem. En in het volgen van de Heere Jezus krijgt de Heere Jezus zoveel voorrang dat hij het voor het zeggen krijgt over alles wat ik heb en alles wat ik ben. Dat is wat hier aan de hand is met deze rijke jongeling, dat hij zijn leven in zijn eigen hand wil houden. Hij wil zijn eigen zekerheden vasthouden. Hij wil zijn eigen dingen vasthouden. En de Heere Jezus laat zien dat het volgen van hem, ja, dan ben je veel rijker dan de rijkste man ter wereld in financieel opzicht. Als je de Heere Jezus volgt, dan heb je het echte rijkdom. En wat doet deze jonge man? Hij gaat weg. Er staat nog iets bij. Hij gaat bedroefd weg. Want hij had veel bezit. De Heer Jezus legt juist de vinger op de zere plek. Jezus had heel wat van hem mogen vragen, bij wijze van spreken. Maar nou de Heer Jezus, juist dat ene van hem vraagt, wordt hij zo verdrietig. Ja, hij wordt wel verdrietig. Maar hij gaat weg. En wat is de reactie van de Heer Jezus? Nou, dat is ook niet erg moedgevend, hè. Hoe moeilijk is het voor hen die rijkdommen bezitten om het koninkrijk van God in te gaan. De Heer Jezus die gebruikt dat voorbeeld van een kameel en het oog van een naald. En daar kun je er nog over discussiëren. Wat is de uitleg daarvan? Er zijn een aantal uitleggers die zeggen, ja, daar in de poort van Jeruzalem, daar was een soort klein poortje, dat heette het oog van de naald. En daar kon alleen maar een kameel doorheen wanneer die geen lasten meer droeg. Dus wanneer die helemaal kaal was, om zo te zeggen, helemaal geen belasting meer had, dan kon die er doorheen. Dat ging maar amper, dat ging net door het oog van die naald, zoals dat dan genoemd werd. Of moet je het toch maar letterlijk nemen, dat de Heere Jezus het oog van een naald, en dan mag je nog wel een wat groter oog voor ogen hebben dan wij misschien bij een naald denken, maar daar kan natuurlijk nooit een kameel doorheen. En dan zegt Jezus, het is voor een rijke nog moeilijker om behouden te worden. En de discipelen die staan er versteld van. Die zijn er eigenlijk door verslagen. Want die zeggen, wie kan dan zalig worden? Ja, als het zo is, als het voor een rijke zo moeilijk is, ja, dat, nou ja, al zijn we dan niet zo rijk, maar wie kan dan zalig worden? Nou, zou dat nou juist net niet de bedoeling van de Heer Jezus geweest zijn, om dat te laten merken en laten voelen, dat wij van onze kant nooit zelf ons behoud kunnen bewerkstelligen en zalig worden. Eeuwig leven, dat betekent maar niet dat je wat voor God gaat doen en dat dat voldoende is. Maar eeuwig leven, dat betekent dat je dat ontvangt van God. Want, zegt Jezus, en dat is het evangelie in deze verdrietige geschiedenis. Want die jongeling die gaat weg bij Jezus, die jongeling die gaat heen. En ik weet niet of die later nog weer teruggekomen is. Maar de Heere Jezus die zegt, wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Dus ook een rijke kan behouden worden. Hoe dan? De Heilige Geest die je een nieuw hart geeft. Die je laat zien dat alle aardse rijkdom echt niet zo belangrijk is als je eerst dacht. Zodat je dat gaat loslaten. Zodat je dat gaat opgeven. Zodat er wat anders in je leven belangrijker wordt. En dat is de genade van God. Het leven met de Heere Jezus Christus. Omdat Hij de zaligmaker is die zijn leven gaf aan het kruis. Dat is het evangelie, gemeente. Dat is ook vandaag het evangelie. Ook in deze verdrietige geschiedenis. Misschien ben je er al wel tegenaan gelopen. Wie kan dan zalig worden? Misschien heb je het wel geprobeerd. En zeg je vanmorgen, ja, ik ben misschien wel iets verder dan die rijke jongeling. Want ik ben gaan proberen om via de geboden, via netjes te leven, het te bereiken, dat het met God in orde komt. Maar het geeft me geen rust en geen vrede, want ik val elke keer weer in de zonde. En elke keer is er ook die ene afgod weer in mijn leven. En die ene boezemzonde in mijn leven, waar ik elke keer weer voor de bel ga. Wie kan dan zalig worden? Ja, je kunt zalig. Gode zij dank, je kunt zalig worden. Want wat bij mensen, wat bij mij onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Maar dan moet je niet doen wat deze jonge man deed. Bij Jezus weggaan, maar naar Jezus toe gaan en zeggen, Heere Jezus, hier hebt u mijn hart. Dat hart waarin zoveel zonde, waarin zoveel onreinheid, waarin zoveel ongerechtigheid is. Dat hart dat elke keer weer de verkeerde kant op wil. Heere, ik kan het niet. Het is voor mij onmogelijk om u te dienen en om u te volgen. Ik kan het met u niet in orde maken. Ik loop ermee vast, want ik ben zo verslaafd aan die ene zonde of aan die ene afgod. Kom tot Jezus vanmorgen. Leg het voor hem neer. Leg je hart voor hem neer. Want hoe kijkt Jezus naar deze rijke jongeling? Ik zei al, het staat er heel opmerkelijk dat Jezus hem lief had. Jezus had hem lief. Dat wil zeggen, Jezus was ontzettend met hem bewogen om hem het eeuwige leven te geven. Uit de ogen van de Heere Jezus blijkt geen afwijzing van deze rijke jongeman. Blijkt helemaal geen afwijzing van hem. Maar in de ogen van de Heere Jezus, daar lees je zijn liefde, zijn bewogenheid, zijn gunning in af. Kom toch, neem je kruis op en volg mij. Ga met mij mee, kom achter mij aan. Laat al het andere voor wat het is, maar volg mij. Volg mij. Dat is wat Jezus vanmorgen zegt. Jezus zegt niet, je moet van alles en nog wat doen. Nee, Jezus zegt, volg mij. En als je Jezus volgt, ontvang je alles van hem. Hij geeft dat nieuwe hart. Dat staat zo mooi in het Oude Testament al. Wat er dan gebeurt als God in je hart werkt door zijn Heilige Geest. Als de Heere Jezus door zijn Heilige Geest je leert volgen, dan wordt dat stenen hart wordt weggenomen dat ik van nature heb. En daar komt een ander hart, een nieuw hart, een vlezenhart voor in de plek. En dat vlezenhart, dat is het beeld van dat hart dat is ontvankelijk voor de woorden van Jezus. Dat is ontvankelijk voor het onderwijs van Jezus. Dat is een hart waar liefde in zit tot Jezus. Omdat de Heilige Geest die liefde erin gelegd heeft. Dat is allemaal te krijgen bij de Heere Jezus. Als je het van hem vraagt, ontvang je het. Al wat u ontbreekt, al wat jij mist, dat heeft hij en dat schenkt hij. Mild en overvloedig, volg mij. Zo is de Heere Jezus. En zo mogen we zien, ja, dat hij ons ook de zere plek laat zien in ons leven waar het op vast zit, waarom we hem nog niet volgen. Hij wil het veranderen. Hij kan het ook veranderen. Nee, dat betekent niet dat het volgen van Jezus, dat dat allemaal even gemakkelijk is. En dat je zegt, dan heb je nergens geen last meer van. Jezus zegt, volgen, dat betekent je kruis dragen achter mij. Dat kruis, dat kun je ook op verschillende manieren invullen. De Heer Jezus die zegt even verderop, als je mij volgt, hè. Ja, dan moet je heel wat dingen loslaten en dan moet je heel wat dingen achter je laten. Maar je krijgt er ook wel wat voor terug hier in dit leven al. Maar er zijn ook vervolgingen, zegt hij, aan het einde van het schriftgedeelte dat we gelezen hebben. In dit leven heb je ook te maken met tegenstand, met vervolgingen. En dat kan van buitenaf natuurlijk komen, maar het kruis achter de Heere Jezus aandragen, dat betekent ook dat ik tegen mezelf in moet gaan, elke keer weer, om los te laten, om Jezus voorrang te geven en te blijven geven in mijn leven. Maar Jezus volgen, dat is wel ontzettend heerlijk, blijkt uit dit gedeelte. Je krijgt er zoveel voor terug, zegt de Heere Jezus, hier in dit leven al. Misschien heb je het wel eens meegemaakt dat juist om Jezus te volgen je vrienden kwijtraakte omdat ze je niet meer aankeken. Omdat ze eigenlijk niet meer geïnteresseerd in je waren. Omdat je nu echt met de Heere Jezus ging leven. Maar dan zegt de Heere Jezus, je krijgt er andere mensen voor terug. Mensen die ook de Heere dienen en mensen die ook de Heere volgen. En mensen die ook, net als jij, achter de Heere Jezus aangaan. En dat verbindt ook weer. Maar let er ook op dat je straks eeuwig rijk bent. Nee, dat is niet een soort zoethoudertje voor de toekomst. De zin van, oh ja, wacht maar, straks komt het allemaal wel. Maar dat is wel wat het volgen van Jezus betekent en waar het volgen van Jezus op uitloopt. Dat je straks in de eeuwigheid eeuwig rijk bent. Alles ontvangt. Alles wat de Heere Jezus verdiend heeft. Het genadeloon. We hebben het niet verdiend van onszelf, maar Hij geeft het. Dat we straks voor eeuwig mogen zijn, ook waar Hij is. Het volgen van Jezus. Het is zo de moeite waard, ouderen en jongeren, om de Heere Jezus te volgen. Daar wil de Heilige Geest je ogen vanmorgen voor openen. Volg mij. Neem je kruis achter Jezus op. Hij gaat voorop. Want volgen, dat betekent, Hij is overal waar ik ook ben. Hij is daarvoor, voor mij. Waar ik kom, daar is Hij ook. Want ik ga achter Hem aan. En is dat niet het heerlijkste? Dat je dat mag weten. Hij is met mij. En dan ga je leven ook in zijn dienst besteden. Dan ga je leven voor Hem. Dan geef je prioriteit, voorrang aan Jezus. Dat is het ene. Het beslissende. Waarom het gaat.